Het is 29 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Van Elon Musk weten we dat hij een ruk naar rechts maakte en zich nu afzet tegen alles wat in zijn ogen naar woke ruikt. Maar Musk is lang niet de enige big shot uit de technologiewereld van Silicon Valley die zo denkt. Een groeiend aantal techmiljonairs en miljardairs hangt een antidemocratische ideologie aan. Hoe komt dat en vooral moeten we ons daar zorgen om maken? Roland Termoten van onze buitenlandredactie. We luisteren even naar een klein stukje van Elon Musk uit mei 2022. Hij vertelde toen al dat de Democraten, dat hij die eigenlijk de rug toekeert.
I have voted overwhelmingly for Democrats historically. Overwhelmingly. Like I'm not sure. I might never have voted for a Republican, just to be clear.
Right.
Now this election, I will. The Democratic Party is overly controlled by the unions and by the trial lawyers, particularly the class action lawyers.
Ze luisteren te veel naar vakbonden en advocaten, zegt hij.
Ja, klopt. Elon Musk die is lang een democraat geweest. Of in ieder geval iemand die zichzelf omschreef als een centristische kiezer die in de feiten steeds op democraten stemde, democraten steunde. Democraten zoals Hillary Clinton en ook Joe Biden, waarmee hij dan recenter toch slaags is geraakt, in ieder geval verbaal. Musk zegt teleurgesteld te zijn in een democratische partij die volgens hem alleen maar meer naar links is opgeschoven, terwijl mensen als hij netjes in het midden zijn blijven staan. In ieder geval in zijn optiek, in de optiek van veel andere mensen, is Musk deze dagen knetterrechts. En propageert in ieder geval complottheorieën die rondzwerven op zijn platform Twitter.
Nochtans, hij woont vlakbij San Francisco. If you're going to Is dat niet zo wat een hippiestad?
Ja, een hippiestad, links ook. Als je kijkt naar hoe daar gestemd wordt. San Francisco is een echt democratisch bastion. Het was inderdaad ook de hippiestad. Maar het is belangrijk om aan te stippen dat de hippies ook niet allemaal per definitie links waren. Er waren best wel wat linkse hippies die bijvoorbeeld demonstreerden tegen de Vietnamoorlog. Maar daarnaast waren ook een heleboel apolitieke hippies die meer bezig waren met bewustzijnsverruiming via LSD, onder meer experiment met LSD. En ja, die vleugel van de hippiebeweging heeft meer invloed gehad, historisch gezien, op Silicon Valley dan de hele linkse hippies.
Oké, je zei net, Musk zegt van zichzelf, ik was een democraat in hart en nieren, of ik stemde tenminste voor die partij. Nu is hij veranderd. Wat heeft hem doen veranderen? En vooral, hoe uitziet dat?
Hij ziet zichzelf, net zoals veel tech-CEO's, gewoon als uitermate redelijk. Dus hij stemde op de democraten zolang die in zijn ogen met redelijk beleid kwamen. Wat is onredelijk beleid volgens Elon Musk? Dat waren de COVID-restricties, waar hij een enorm probleem mee had, want dat betekende dat mensen in zijn Tesla-fabrieken niet konden blijven werken. Wat is ook onredelijk? Alles wat naar woke ruikt. Zelf is Elon Musk behoorlijk anti-woke geworden. Wat is nog onredelijk? Alles wat naar kritiek op Elon Musk ruikt. En daar krijgt hij veel van, want de democraten die zijn de afgelopen tijd hebben die kritiek geuit op veel van de derapages op Twitter. Het feit dat het daar bulkt van de extreemrechtsfiguren. Het feit dat hij complottheoretici die echt gewoon hele legers trollen achter onschuldige mensen aansturen, dat hij die opnieuw een platform heeft gegeven. Daar krijgt hij veel kritiek voor. Ook het feit, hij is tegen vakbonden. Daarom heeft Biden hem niet uitgenodigd naar een autotop. Een top over elektrische auto's. Daar is hij wel een pionier in. Ja, de uitleg van de Democraten was, als je geen vakbond steunt, is het moeilijk voor ons om je uit te nodigen. Zijn uitleg was, ik ben de pionier, dus waarom was ik er niet? Voor iemand als Musk toont dat alleen maar hoezeer de Democraten van het pad af zijn. En ja, van de weeromstuit lijkt hij wel geradicaliseerd. Hij steunt complottheorieën, retweet die. Die gaan heel ver over vermeende pedofilie-netwerken gerund vanuit een pizza-restaurant door democraten. Complottheorieën die tot geweld hebben geleid. En recent, toen Dries van Langenhoven, de Schild- en Vriendenleider, veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf, dan dook Musk ook op, dan mengde hij zich in het debat met een paar tweetjes en dan gaf hij wat extra exposure aan iemand als Van Langenhoven. En dat doet hij eigenlijk wereldwijd.
Ik dacht te vragen, is hij ook anti-woke omdat dat nu eenmaal zijn platform Twitter, of X nu eigenlijk, groot maakt?
Hij heeft een transgender dochter waarmee hij heel erg overhoop ligt. Hij heeft in het verleden de eliteschool waar hij die dochter naartoe stuurt had beticht van brainwashing, woke brainwashing. En ja, hij ziet die een beetje overal, dat soort woke brainwashing. Maar het is toch een mixed blessing geweest voor X ook, want veel adverteerders hebben zich van X afgekeerd. En ja, geweldig winstgevend is het niet gebleken sinds de overname.
Ja, maar goed, Roeland, we hebben jou niet uitgenodigd om het enkel en alleen over Musk te hebben. Je bent naar Silicon Valley geweest en je weet ook, Musk is niet de enige die ja, zo'n bocht gemaakt heeft, zeg maar.
Nee, Musk is allesbehalve de enige. Musk is eigenlijk vooral interessant omdat hij de belichaming is van een ruk enerzijds naar rechts, maar ook een ruk naar autoritaire neigingen in Silicon Valley. Heel veel tech-CEO's hebben een beetje een gelijkaardige insteek. Die komt erop neer dat zij vinden dat ze in het midden blijven staan zijn, maar dat iedereen rond hen naar links is opgeschoven. Nou ja, als je er objectief naar kijkt, dan zie je dat zij plots wel een boel standpunten innemen die gewoon rechtser zijn dan voordien. Podcast-host David Sacks, dat was ook een belangrijk investeerder in Uber, Facebook, Airbnb, SpaceX, noem maar op. Goeie vriend van Elon Musk. En die heeft samen met zijn vrienden, die noemt hij Besties, dat zijn ook belangrijke financiers, daar heeft hij een podcast waarin ze gewoon praten over wat hem bezighoudt.
Laat ons daar even naar luisteren.
I think that over the last 3 or 4 years, my political positions really haven't changed that much. But I think what's happened is that the political party that I've historically been affiliated with has just kept lurching further and further to the left. And so it leaves me looking for a new home, I think. I've actually talked to a lot of my friends, and my friends, some of them have been huge donors to both elite colleges and the Democratic Party. And they've paused all of it. And it's definitely given me pause, and I'm just trying to figure out where to go from here, because I think the reality is that this is a really crazy situation. So I think that there's just a lot of people that are in the center that don't really belong anymore the way that the Democrats represent themselves.
Fans van de Democratische Partij die voelen zich ja, niet meer thuis in Silicon Valley, zeg maar, Roeland.
Ja, en dan merk je wat hem bezighoudt zijn toch mensen als wij worden veel te hard aangepakt vanuit Washington. We krijgen kritiek, dus er is een soort van slachtoffermentaliteit, maar dan onder miljardairs. Anderzijds gaat het over woke ook. Dat is een groot steen des aanstoots, toch? Ze zijn ook kwaad omdat in San Francisco de situatie op straat in bepaalde wijken is er ontregeld. Er zijn te veel daklozen en er zijn drugsproblemen. Maar dan zie je dat die lokale sfeer radicaliseert dan ook tegen, in dat geval tegen democraten, want dat zijn alle politici in San Francisco zijn democraten per definitie. Dus je kan ook maar radicaliseren tegen één partij daar. En één belangrijk ding is wel, naast corona, waar ze allemaal kwaad om waren, werknemers zijn gaan thuiswerken. Dat zorgt ervoor dat ze minder goed bereikbaar zijn. Volgens hen veroorzaakt dat ook productiviteitsverlies. Dus die tech-CEO's hebben minder controle daarover. Frustreert hen ook. En dan een hele belangrijke nu is de artificiële intelligentierevolutie. Want de geluiden uit Washington en Brussel zijn, ja, we moeten toch eens aan regulatie denken. En daar heb je dan een split in Silicon Valley. Er zijn mensen die meedenken en zeggen van ja, misschien is dat wel een goed idee en regelgeving is wel belangrijk. Maar er zijn ook heel veel van die tech-CEO's of durfkapitalisten die investeren in artificiële intelligentie. Hun boodschap is, laat ons gewoon doen, man. Dus ja, ze hebben er ook belang bij om te zeggen, we willen gewoon een deregulerende republikein.
Nou, klinkt wel heel Trumpiaans, hè, van in Washington, dat is het moeras waar de regeltjes worden gemaakt die de vrijheid van ons, de ondernemers, tegenwerkt.
Ja, dat is het inderdaad. En wat je dan krijgt, en wat steeds meer opgemerkt ook wordt door Amerikaanse journalisten die er veel van kennen, mensen die de techsector heel lang gevolgd hebben, zoals Adrian LaFrance bijvoorbeeld, van The Atlantic, toonaangevend magazine. Ja, die zegt, wat je ziet is dat wij leven nog altijd met het beeld van Silicon Valley, van ja, dat zijn die entrepreneurs op sandalen eigenlijk. Die zeggen allemaal ongevaarlijke dingen. Ze willen alleen maar de wereld verbeteren. Ze willen wel een revolutie, maar het is altijd een vreedzame revolutie en ons leven zal er makkelijker op worden enzovoort. Dat is niet altijd gebleken. Ten eerste, inmiddels hebben we veel bewijzen die erop wijzen, ja, via Facebook. Aanvankelijk waren we zeer blij dat we terug in contact kwamen met lang vergeten familieleden. Maar dan bleek ook dat dat een plaats was waar de bestorming van het Capitool gepland werd of genocides in Myanmar aangewakkerd werden. Of je iemand kan cyberpesten aan de andere kant van de wereld. Dat heeft allemaal gevolgen. En als die tech-CEO's daarmee geconfronteerd worden, worden ze steeds defensiever. Ja, maar dat is niet waar. Zij worden verkeerd begrepen. Het is ook niet hun schuld. Hun platformen zijn goed enzovoort. En zo gaat het steeds verder. Nu gaat het over artificiële intelligentie. En dan wordt die sfeer bij veel van die mensen ook... Ja, maar wij zijn hier altijd de zondebok en wij doen alleen maar goed. Terwijl ze natuurlijk wel aan de knoppen zitten van de grootste omwentelingen van deze tijd. Ze hebben heel veel macht en krijgen daarom ook kritiek. Hoge bomen vangen veel wind, maar daar gaan ze steeds slechter mee om. En dat leidt tot een sfeer die langzaamaan autoritair wordt.
Laat ons doen, zeggen ze, want de politiek Washington, dat werkt niet.
Exact.
En wij, de vrije markt, dat wel. Dat denken hangen ze wel aan. Hè?
Dat is de mentaliteit die heel erg overheerst en die misschien een beetje verborgen is gebleven lange tijd achter het feit dat veel van die t-shirt-dragende CEO's of kooltrui-dragende CEO's zoals Steve Jobs, die hadden allemaal rooskleurige toekomstvisies. Klonk allemaal heel fijn. Maar daarachter zit een ideologie en daar praat ik over met Fred Turner. Dat is iemand die Silicon Valley van binnenuit kent. Hij woont er, maar hij doet ook al decennia onderzoek naar de cultuur van Silicon Valley. Hij praat met veel van die techmensen. Hij kent die zeer goed.
Ja, we luisteren even naar een stukje van een interview dat je met hem had.
Again, we expect billionaires to be rational, to buy a firm and then explore how it works so they don't do anything really stupid. Sometimes they have more money than God.
Yeah.
And they think they're chosen, and they just want to like slash their hand angrily across a table like a baby. And they can. And the rest of us suffer on that account.
Turner waarschuwt dus voor de miljardairs van Silicon Valley.
Ja, wat hij ook zegt is dat er is een soort van cultuur van de charismatische leider. Als je in Silicon Valley werkt en je werkt voor een van de bedrijven waar het echt goed gaat, aan de top staat, het is bijna altijd een man, maar staat een visionaire leider. Die mensen zijn heel slim. Elon Musk is ook heel slim. Die kijken vooruit. Die durven risico's nemen waar anderen dat niet doen. Die zetten bakens uit. Dus je kan op hen vertrouwen. Maar het zijn ook echt generaals. En aangezien zij succesvol zijn, alles wat ze doen lijkt goud, gaan ze ook geloven dat wat zij doen, namelijk via technologie in de vrije markt investeren en vooruitgang bewerkstelligen, ja, dat misschien de juiste manier is om alles aan te pakken. Dus ook sociale problemen, stedenbouw, huizencrisis, hoe we ons sociale welvaartsnet opbouwen enzovoort. Ja, als Silicon Valley bewezen heeft dat ze sociale netwerken kunnen bouwen en dat ze onze werkomgeving kunnen revolutionizen, waarom zouden ze dat dan niet kunnen doen met de rest van de samenleving? Dus dat is ook de sfeer die daar heerst. Eigenlijk, die politici zijn lapswanzen in vergelijking met ons. Dus laat ons gewoon eens ook de politiek en de rest van de samenleving disrupten. Misschien zou dat beter zijn.
Ja, laten we nog eens even luisteren naar Turner.
Part of a struggle between sort of a view of how you do politics. One view being you do politics by forming parties and doing government. The other view being, well, you know, government doesn't work very well, and markets do. And I work especially well in markets because my wealth is a demonstration. Look, I built this company. It's the engineering thing again, but for business, right? Social problems ultimately are business problems and engineering problems. I know how to do business in engineering. Mm-hmm. Government shouldn't rule, I should. Mm-hmm. And so the best way to make change and be altruistic, and we want to make good change, but some of those good changes that I hear about are not things we would necessarily agree.
Roland, ze hebben ook een ideoloog, Mark Andreessen. Wie is dat?
Dat is een van de vaders van de webbrowser eigenlijk, zoals je die kent. Daarna is die gaan investeren in zowat de helft of meer van alle techbedrijven die je kent. Dus dat is een hele grote speler. En dat is een soort van guru in de ogen van veel mensen in de techwereld. Elk woord dat hij zegt, er wordt naar geluisterd, omdat hij een soort van vooruitziende blik heeft getoond. Dat was iemand die aan zich ideologisch niet heel duidelijk geprofileerd was, maar inmiddels ook er wel, want die is dus ook opgeschoven in autoritaire richting. Hij heeft onlangs een manifest geschreven, een heus manifest. En de insteek van dat manifest is: we staan op een punt dat artificiële intelligentie een nieuwe vorm van alchemie wordt. We staan op een bijna magisch omslagpunt waar onze intelligentie zal vermenigvuldigen, zoals je nog nooit gezien hebt. Er zal een welvaartsexplosie plaatsvinden. We zullen in een nieuwe onherkenbare wereld terechtkomen. En dat is heel spannend en heel goed. En het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand nu op de rem gaat staan. Iemand, het kan Washington zijn, dat zijn, hij noemt ze ook bij naam, dat zijn socialisten. Ja, dat zijn ook wat hij dan de experten van de Ivoren Toren noemt. Dus iedereen die ook maar eigenlijk een vraag stelt bij de wijsheid van ongeremd experimenteren met artificiële intelligentie. Het interessante is dat hij in zijn manifest dan ook verwijst naar Filippo Tommaso Marinetti. En Filippo Tommaso Marinetti, ja, dat was een Italiaanse futurist. Dat was ook de auteur van het Fascistisch Manifest. Ja, dat eigenlijk mee aan de grondslag lag van het regime van de Italiaanse fascistische dictator, Benito Mussolini. En wat mensen als Andreessen zo aanspreekt in de ideeën van Marinetti, is hoe Marinetti eigenlijk het had in de jaren 10, 20 en 30 over schoonheid in strijd. De brutale schoonheid van agressie, van snelheid, van oorlog, van alles wat de wereld gewoon enerzijds vernietigt, maar dan om nieuwe krachten op te sturen die constructief zijn. Dat was het geloof in die tijd. En ja, dat is een idee dat die mensen dus ook lijkt aan te spreken opnieuw in Silicon Valley. In onze huidige tijd gaat het niet noodzakelijk over auto's en treinen, maar er is wel een equivalent voor al die vooruitgangsinstrumenten. En dat is technologie, dat is artificiële intelligentie. Dat is alles wat uit Silicon Valley komt. En hoe sneller het er komt, hoe beter.
Ja. Straks kijken we nog naar een van die speelfiguren uit Silicon Valley en ook in jouw verhaal. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Stem ze?
Luister nu naar Stemzie.
Stemmen ze?
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit.
Links, rechts. Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Terug naar jou, Roland. Een andere man die we eens moeten belichten is Peter Thiel. Dat is onder andere de man van PayPal geweest. Vertel eens, wie is hij?
Als je met Fred Turner, dus dat is de man die Silicon Valley van binnen en van buiten kent, die de cultuur daar heel lang tegen het licht gehouden heeft. Als je daarmee praat, dan zegt hij, meer dan we denken was er een soort van in Silicon Valley een gevoel, we zijn hooguit apolitiek, we houden gewoon van deregulering, maar daarnaast hebben we ook sociaal. Liberaal gewoon. En als er verandering moet komen op politiek gebied, ja, dat interesseert ons niet zo echt om dat via de partijpolitiek te doen. Onze software zal de wereld wel veranderen. Eén man die stond al lang aan de andere kant van dat debat en dat is Peter Thiel. En Peter Thiel is een van de mensen achter PayPal. Ja, is die heel politiek belangrijk gebleken omdat veel van die mensen zijn na het succes van PayPal, zijn die eigenlijk uitgezwermd over Silicon Valley. Die zijn belangrijk geworden in andere delen van de hele techwereld. Die hebben heel veel geld verzameld, heel veel invloed. En in het geval van Peter Thiel en een paar van zijn vrienden hebben ze die ook aangewend om politiek te beïnvloeden. Peter Thiel is iemand die libertair is. Dus hij vindt dat de staat eigenlijk zich niet moet bemoeien met de politiek en zo ver mogelijk moet terugtrekken. Zijn geld heeft Peter Thiel tot nu toe vooral ingezet om enerzijds megadonateur te worden van de Republikeinen. Hij was een heel belangrijke financier van Donald Trump in 2016. Anderzijds allerhande conservatieve activisten te ondersteunen. Ook om denktanks mee te ondersteunen enzovoort. En een van zijn belangrijke redenen daarvoor was dat hij eigenlijk toch een beetje de bureaucratie wil slopen. Dus toen hij Trump ging financieren, kwam hij ook terecht in het transitieteam dat een nieuwe Trump-regering moest opzetten in 2016. En de insteek was toch vooral die bureaucratie, daar moet een sloophamer door. Ja, daar is een beetje in teleurgesteld geraakt in zekere zin. Tijdens de Trump-jaren hebben zijn bedrijven wel best veel contracten met de Amerikaanse overheid gekregen, maar die grote omwenteling die hij verwachtte is er niet gekomen. En omwenteling richting wat? Wel, Peter Thiel die lijkt ook te geloven in een Amerika dat eigenlijk beter gerund wordt door mensen zoals, verrassing, verrassing, Peter Thiel. Een van de dingen die hij daarover gezegd heeft is dat een van de grote problemen van deze tijd, en dat zei jaren geleden al, is dat hij denkt dat kapitalisme, waar hij heel erg voor is, en democratie niet meer te verzoenen zijn, omdat al bijna de laatste 100 jaar zie je dat er steeds meer bijstandstrekkers gekomen zijn in de VS en dat vrouwen stemrecht hebben gekregen. En zelden stemmen voor dingen waar Peter Thiel voor is, namelijk libertarisme. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk ontgoocheld is geraakt in de democratie, want het komt niet goed. Op die manier wordt er nooit meer iemand verkozen die de moeite waard is om te verkiezen. Dus hij is blijven republikeinen geld toestoppen, maar deze keer in 2024 zegt hij, misschien geef ik geen geld uit aan deze verkiezingscyclus, want het sop is de kool niet waard. Politieke verandering, dat krijg je niet meer in de stembus.
Ja, een van zijn vrienden is Curtis Jarvin. Dat is ook iemand die je sprak. Wie is dat?
Klopt, ja. Dat is een programmeur, een denker en een blogger. En die nog altijd 5 stappen verder gaat dan al die andere mensen. Curtis Jarvin is iemand die gelooft dat het technokapitalisme, eigenlijk het gedachtegoed dat techneuten die in een kapitalistische markt werken, dat die vrijuit baan moeten krijgen. Wel, dat je dat eigenlijk moet combineren met een soort van 19e-eeuwse visie op de wereld, waarin we democratie gaan afschaffen, waarin een monarch, een nieuwe Amerikaanse Caesar noemt hij dat zelf, de teugels neemt en waarin we paal en perk stellen aan alles wat Amerika eigenlijk in dat moeras laten verzanden heeft, namelijk dat is de bureaucratie, de media, de universiteiten, de intellectuele elites, dat noemt hij allemaal samen de kathedraal. Die ondersteunen alleen maar het politieke status quo. Dus heb je gewoon een nieuwe Amerikaanse Caesar nodig. En dat kan dan best iemand zijn uit Silicon Valley. Vroeger zei het, zou Steve Jobs kunnen zijn. Elon Musk is ook al gepasseerd. Hij gelooft dat er misschien iemand in de volgende 20 jaar aankomt. Maar dat is dus een uitgesproken antidemocraat. Maar wel een antidemocraat die invloed heeft. Ernstig genomen wordt ook door een aantal mensen in Silicon Valley. En die, misschien is onze luisteraar zelf al op de vruchten van zijn werk gestoten. Namelijk de meme die op het internet vaak gehanteerd wordt. To be red-pilled. Dat betekent je oogkleppen afgooien. Dat komt uit de film The Matrix.
Unfortunately, no one can be told what The Matrix is. You have to see it for yourself.
Je neemt de rode pil en dan ga je de realiteit zien zoals ze echt is.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
Meestal betekent dat zien dat rechts gelijk heeft.
Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Dat is iets wat Curtis Jarvin gepopulariseerd heeft in die zin. En daar heb ik ook mee gesproken. Ja, die zegt, die hele ruk naar rechts in Silicon Valley, het zal allemaal wel, maar dat zijn gewoon mensen die vroeger wat geld toestopten aan democraten. Nu doen ze dat aan republikeinen en ze zeuren wat. Maar uiteindelijk hebben ze nog geen programma zoals ik er een zou willen. En dat is gewoon de nieuwe monarchie.
Roland, om heel eerlijk te zijn, ik weet nu niet goed wat ik ervan moet denken. Is dit nu iets waar we echt bezorgd over moeten zijn, want het gaat natuurlijk wel over machtige mannen, maar tegelijk lijken ze mij nu zo van het padje af.
Ja, ze zijn van het padje af, maar zoals je zegt, het zijn machtige mannen, niet alleen omwille van hun eigen opvattingen. Veel dingen daar die bij ons alarmbellen doen rinkelen, doen daar geen alarmbellen meer rinkelen. Dat is wel een probleem bij mensen die de technologie van de toekomst ontwikkelen. Zeker als je kijkt wat er de afgelopen jaren al gebeurd is en de manier waarop ze daarop gereageerd hebben. Ik sprak ook met iemand die Silicon Valley heel goed kent en die ook de politiek in Washington heel goed kent. Franklin Foer, dat is een politiek journalist, Biden-biograaf, heeft ook over tech geschreven. En die zegt, veel van die sociale netwerken die zien er heel fluffy uit van buiten, maar ja, dat zijn in zekere zin autoritaire machines.
Ja, even luisteren naar die Franklin Foer.
As the nature of these platforms is that there's behind the curtains and behind this idea that code is running everything, there's somebody who's sitting there who's turning the dials, who's writing the code, who is setting the rules. And so the platforms look like they're libertarian, but really they're kind of the ultimate authoritarian machines.
Foer zegt, de machines zijn niet neutraal, want iemand heeft daar een code voor geschreven.
Iemand kan de code daar herschrijven, daar houden we geen rekening mee. Iemand kan die een andere richting opsturen. En dat verandert onze perceptie van de wereld. Dan krijgen wij plots een andere versie van de werkelijkheid te zien. En dat heeft effecten in de realiteit. En er zijn nu eenmaal mensen die aansturen, ook al zijn ze onzichtbaar. En als al die mensen samen een bepaalde richting uitbewegen, ja, dan moeten we ons misschien wel zorgen maken. Zeker als het komt op een moment dat technologieën zoals artificiële intelligentie, die echt wel een heel sterk potentieel hebben, ten goede, maar dus ook ten kwade, ja, zo'n opgang maken en ze nog niet gereguleerd zijn. En op een moment dat de wereld ook oorlogzuchtiger lijkt te worden, ja, als diezelfde mensen dan ook nog eens de wapenindustrie induiken, dan zie je dat er heel veel macht gebald is bij een clubje mensen aan de andere kant van de wereld die vooral met zichzelf bezig zijn en vooral naar elkaar kijken. En misschien ja, niet zo vaak nadenken over de problemen of het lot van mensen als jij en ik aan de andere kant van de wereld. En dat is misschien wel een probleem.
Roland, het was een zorgwekkende boodschap, maar toch heel hard bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.